Klaar voor een andere kijk op stress? Je ontdekt het in Stress Maakt Sterker. De podcastreeks van Zorg van de Zaak.
Welkom bij deze aflevering van Stress Maakt Sterker. We verschuiven de focus in deze aflevering van stressbestendigheid naar stressbehendigheid. Want hoe ontwikkel je nu veerkracht en aanpassingsvermogen die leiden tot een meer effectieve omgang met stress in verschillende situaties? Mijn naam is Niels Guns. De gast vandaag is Mark Tichelaar. Hij is psycholoog en auteur van onder andere het boek Focus aan, Focus uit. En ook de gast is Marjolein Punt. Zij is expert veerkracht bij Zorg van de Zaak, oprichter van het Bureau voor Positieve Psychologie en bestuurslid van het Nederlands Instituut van Psychologen. Welkom Mark en Marjolein bij deze uitzending. Mark, de tegenhanger van focus is afleiding. En afleiding is volgens jou sterk gelieerd aan stress. Kun jij uitleggen wat er nou eigenlijk gebeurt in mijn hoofd als ik afgeleid ben?
Ja, dat zijn twee fenomenen die optreden. Allereerst komt altijd cortisol vrij op het moment dat je afgeleid wordt. En vaak komt er ook een ander stofje vrij, onder andere dopamine. En dat geeft een fijn gevoel. Maar altijd de stressfactor zorgt ervoor dat je alert bent. De cortisol maakt je alert en waakzaam van een nieuw berichtje. Wat zal het zijn? Is het leuk? Is het een kans? Is het niet zo leuk? Dat weet je nog niet. Maar de dopamine die er overheen valt, zorgt er eigenlijk voor dat je enthousiast bent. Oeh, spannend, leuk, nieuw berichtje. Maar de cortisol maskeert de dopamine maskeert de cortisol. En dat is ontzettend verraderlijk, want het voelt misschien fijn, een nieuw appje. Maar ondertussen put het je lichaam wel gigantisch uit.
Het voelt fijn en je hebt tegelijkertijd stress dus.
Exact. En het tweede fenomeen wat optreedt, we noemen dat aandachtresidu, is dat je aandacht in tweeën wordt gesplitst. Dus stel je bent bezig met het lezen van een artikel of het schrijven van een voorstel, maar je krijgt een appje tussendoor. Dan wissel je met je aandacht naar dat appje. Maar ergens moet je nog vasthouden waar je was gebleven. Want na dat appje wil je weer terugkeren naar die hoofdtaak. Het effect is dat je aandacht in tweeën is gesplitst. En waardoor je niet je volledige hersencapaciteit kunt gebruiken voor dat appje. Voor dat appje is dat waarschijnlijk prima. Want het is maar een appje. Maar als je weer terugkeert naar de hoofdtaak gebeurt hetzelfde. Een deel van je aandacht blijft nog hangen bij het voorgaande waar je mee bezig was. Aandachtresidu. Het effect is dat je niet je volledige hersencapaciteit kunt gebruiken. Waardoor het meer energie kost. En dat kost stress.
Marjolein, is het herkenbaar voor jou als je dit zo hoort?
Nou, dit is heel erg grappig en heel erg interessant om te horen. Want ik kijk op een heel andere manier naar aandacht. Althans, ik ben er op een andere manier mee bezig. Als je kijkt naar veerkracht, dan gaat het vooral over dat mensen kunnen leren. Dat ze, wanneer ze in een probleem zitten, in stress, in een lastige situatie, dat hun aandacht getrokken wordt naar die lastige situatie. Nou, dat is heel logisch, net als met dat appje, want dat zorgt ervoor in de evolutie dat wij überhaupt hebben overleefd. Want je kan beter 6 keer in een bos een stok voor een slang aanzien dan andersom, hè, dat je denkt van hé, er is een slang, ik zie een stok. Dus dat helpt ons, maar het is ook heel erg belangrijk om daar niet in vast te lopen. En dat is wat veerkracht is. Dus op het moment dat je iets akeligs meemaakt of stress ervaart, dat je natuurlijk dat voelt en weet dat dat er is, maar dat je vervolgens een stap kan maken van oké, dit is de situatie en wat kan ik dan nu doen? Nou, en als je gaat kijken naar hoe psychologen kijken naar veerkracht, dan is dat een dynamisch proces waarin elke keer dat je die stress ervaart, je iets kan leren als je weet hoe je het moet doen, waardoor je eigenlijk in een soort positieve spiraal komt. Nou, daar hou ik me mee bezig.
Ik vind het wel interessant dat het herkennen van wat er gebeurt heel belangrijk is. Hè? Want jij zegt ook weer, je denkt misschien ik ontspan nu even. Hè? Ik heb een fijn gevoel. Maar dat je even een soort afstand neemt en denkt van hey, wat is hier aan de hand? Wil ik dit eigenlijk?
Zeker, maar precies ook wat je aangeeft Marjolein, je kunt het niet zien. En het is evolutionair ingebakken om er naartoe getrokken te worden. Maar vervolgens is de vraag, hoe ga je daarmee om? Vanuit mijn bril, vanuit mijn hoe ik ernaar kijk, is er een biologisch component wat ook meespeelt van hoe weerbaar ben jij, biologisch gezien, hoe weerbaar ben je tegen die afleiding? Als je bijvoorbeeld heel praktisch al heel slecht hebt geslapen, ja, dan is die afleiding kan net de druppel zijn die de emmer doet overlopen.
Ja, dit is ook wel heel mooi, want er zijn natuurlijk heel veel soorten veerkracht. En fysieke veerkracht is er één en die ligt aan de basis. Dus op het moment dat je goed geslapen hebt, je hebt goed gegeten, je bent alert, weet je, nou, dan is het ook makkelijker om met moeilijke situaties om te gaan.
Dat maakt het ook zo verraderlijk trouwens, hè, dat het juist op die momenten dat je het nog moeilijker hebt, is het extra belangrijk om daar die aandacht voor te hebben.
Nou ja, sterker nog, het ging net over cortisol. Als je daarmee een negatieve mindset krijgt, dan maak je nog extra cortisol aan. En als je te veel cortisol hebt, dan ga je situaties inschatten als bedreigend en je eigen competenties als niet toereikend daarvoor. Dus dat is echt heel erg goed om te herkennen. Ja.
Die spiraal ook waar jij het over hebt, Mark.
Zeker. En het is ook belangrijk om daar dus weerbaarder te worden. Dus nou goed, fysiek inderdaad. Een ander component die ik heel erg belangrijk vind is leeg je hoofd de hele dag door. Want naast de externe onderbrekingen die je kunt krijgen of externe prikkels of bedreigingen misschien die je kunt ervaren, wat gebeurt er intern in je hoofd? En dat kan zo simpel zijn als een boodschappenlijstje vasthouden in je hoofd. Wat we allemaal prima kunnen, maar dat blijft wel doortollen. Als ik bijvoorbeeld, ik moet nog luiers halen vanavond. Als ik dat niet doe, heb ik een probleem. Dat is een heel klein, relatief onschuldig taakje. Maar als ik er niks mee doe, blijft dat oppoppen. Mm-hmm. En dat oppoppen, dat gaat op een gegeven moment, als het drie keer terugkomt, kan het ook drie keer zo groot lijken. Dat gaat energie kosten, waardoor ik minder weerbaar ben. Tenminste, zo gebruik ik de term weerbaarheid. Minder weerbaar ben tegen andere prikkels die er ook nog eens bij komen. Ja. Dus in mijn ogen is het een combinatie van die factoren samen die de weerbaarheid bepalen.
Ja, nou wat wel interessant is, is er is heel veel nagedacht hè, over die weerbaarheid, die veerkracht. En vooral door te kijken van wat is dat nou? En dat is in de tijd is dat veranderd. Dus in het begin dacht men van nou ja, veerkracht, dat is iets dat heb je of dat heb je niet. En daarna dacht ze nee, misschien moeten we er anders naar kijken. Het is de positieve uitkomst van jouw aanpassing op stress. En toen weer later dacht ze, nee, dat is het ook niet. Het heeft te maken met of je voldoende persoonlijke hulpbronnen hebt. Dus allerlei dingen die je weet en kan van jezelf. Goede eigenschappen, sterke kanten. En voldoende omgevingshulpbronnen. Dingen die jou helpen in de omgeving. Dat is het, dan ben je weerbaar. Nou, en de laatste ideeën zijn dat het een combinatie is van allemaal. En dat het een dynamisch proces is. Dus dat wil zeggen, en dat klinkt, vind ik, heel erg hoopgevend. Dat stress en stress ervaren, dat dat nodig is om veerkrachtiger te worden. Als je nooit stress zou ervaren, heb je geen veerkracht nodig, word je ook niet veerkrachtiger. Dus het is, en dat vind ik wel interessant om straks te horen van jou, Mark, het is een proces waarin je leert, elke keer maar weer, mits je die positieve adaptatie hebt. En dat betekent dat je bij elke stressor eigenlijk opnieuw weer moet leren. Alleen, gelukkig zijn we slim, dus als je iets meemaakt wat lijkt op wat anders en je hebt het al een keertje goed getackled, dan heb je er minder last van dan wanneer je het helemaal niet kent.
Ja, zo'n succesmoment is wel heel belangrijk om je daar ook bewust van te zijn. Van hé, ik heb het de vorige keer zo aangepakt.
Nou, dat vind ik het ontzettende leuke van die positieve psychologie. Dat die de analyse doet van het succes. In de zin van, hoe heb jij dit, wat goed is gegaan, nou voor elkaar gekregen? Wat heb je gebruikt? Zou je dat nog eens een keer kunnen doen? Wat heb je geleerd van lastige situaties? Hè? Hoe kan je daarin groeien? Dus het is een continu groeiproces. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe je daar op hersenniveau naar kan kijken.
Nou, heel leuk om daarop in te gaan. Wat ik vind deze definitie prachtig. En ik denk ook, achter weerbaarheid zit dan ook geluk. Want door die frictie zit groei. En in groei is vooruitgang. Dat maakt je trotser. Van, hé, ik kan dit aan. En mijn comfortzone is nu letterlijk groter geworden. Hé, ik kan nu meer aan.
Ja.
En dat geeft vertrouwen en zelfvertrouwen, denk ik.
Ja. Nou, het mooiste is, je kan natuurlijk als je een akelige situatie meemaakt, kan je op allerlei manieren eruit komen. En als je gaat kijken van je neemt de positieve route, die dus leidt naar veerkracht, meer veerkrachtig worden, dus positief leren en sterker worden, dan is daar de allerbeste uitkomst van, is flourishing. Dus dat is echt tot bloei komen, tot recht komen, de beste versie van jezelf zijn, zeg maar. En één daaronder is, oké, weet je, ik kan er goed mee omgaan en het is goed genoeg. Maar het allermooiste is natuurlijk als het zou leiden tot gelukservaring in ieder geval. Tot een gevoel van welbevinden. En weet je, het geeft natuurlijk ook enorme boost aan je zelfvertrouwen. Als je het gevoel hebt van, ik kan dit soort situaties aan. Weet je, ik heb ze meer meegemaakt. En wat jij net vroeg, Niels, zo van, is die erkenning belangrijk hè, van dat moment?
Ja,
ik denk wel. Als je weet van, dit was een lastig moment. En lastige momenten horen bij het leven. Je kan niet leven zonder akelige dingen mee te maken. Maar ik ben er sterker uitgekomen. En dat heb ik op deze manier gedaan. Dus dat kan ik de volgende keer misschien wel weer herhalen. Dan ben je aan het leren.
Hoe krijg je dat idee bij organisaties ingeplant? Want je zegt het is een combinatie van factoren. Het is niet alleen de mens, ook de hele context. Wat het soms best als opdracht voor een organisatie lastig maakt. Want het is niet alleen de werkplek. Er is zoveel meer aan de hand.
Ja. Nou, dat is een interessante, want je kan natuurlijk kijken naar veerkracht fysiek, veerkracht psychologisch, bij een individu, maar bij een team en ook bij een organisatie. En wat ik denk dat ontzettend belangrijk is, is dat organisaties zien, en zo ben ik er in ieder geval ooit mee begonnen, dat verandering er altijd is. Dus weet je, die verandering is constant. Dus het eerste is dat je niet als mensen komen in de organisatie gaat zeggen, dit doen we en zo blijven we doen en er gaat niks veranderen. Nee, er gaat een heleboel veranderen. En dat is gaaf en spannend en daar gaan we je in helpen en daar kan je van leren. Dat is al een start. Dus het is welk verhaal, het narratief is heel belangrijk in als je het hebt over veerkracht. Welk verhaal vertel je mensen? Als ze binnenkomen en stel je hebt mensen die gaan op een callcenter werken. En je weet dus dat die mensen aan de lijn krijgen die gaan schelden, die boos zijn. Bereid mensen daarop voor. Zorg dat ze tolerant zijn daarvoor. En op het moment dat er onverwachte, dus voor alle stressoren die je kan verwachten, waarvan je weet die horen bij deze baan, ja, daar kan je mensen op voorbereiden. Daar kan je ze in trainen, daar kan je ze in helpen. En op het moment dat er iets onverwachts gebeurt, nou, dan kan je kijken, hoe kan ik individuen of teams helpen om hun krachten te leren kennen? Hoe gaan jullie nou goed, hè? Hebben we dat gesprek? Hoe gaan we hier goed mee om? Dus dat zijn persoonlijke hulpbronnen. Wat kunnen we in de omgeving aanbieden om ze daarbij te helpen? Dus het kunnen allerlei learnings zijn, maar gewoon ook allerlei dingen als sociale steun, weet je, een gesprek hebben, nou, whatever. Maar ook heel erg belangrijk, welk verhaal vertellen we hier? En dat is natuurlijk als je start in een organisatie al van belang, van welk verhaal vertel je over jezelf, wat je allemaal kan en wat je allemaal gaat doen en klopt dat? Welk verhaal vertelt de organisatie en waarom vertellen we elkaar niet het eerlijke verhaal met onze kwetsbaarheden, met de dingen die we moeilijk vinden, maar vooral ook, hoe gaan we dit dan doen met elkaar? Nou, dat kan een organisatie doen.
Wat in mijn hoofd nu naar binnen schiet, is dat is ook een vorm van focus natuurlijk. Om dat te kunnen doen. Jij komt veel bij bedrijven. Hè? Je vertelt daar hierover. Kun je hierop aansluiten? Wat Marjolein zegt.
100%. En dat hadden we in het voorgesprek, merkten we dat ook al. We denken heel erg hetzelfde over dit thema. Waar ik zelf ook nog misschien een aanvulling hierop is, jezelf weerbaarder maken door bewust oncomfortabele situaties op te zoeken. Want je kunt niet altijd de situatie kiezen. Het is een verrassing. Het overkomt me.
Oh, noem eens een voorbeeld. Ben wel eens heel benieuwd.
Vorig jaar ben ik getraind door Special Forces Operators. 72 uur lang. Vrijwel non-stop. Geen slaap. Zelf voor gekozen. Geef ik er vergelijking bij aan. Mm-hmm. Om fysiek en mentaal weerbaarder te worden. Eigenlijk is het meer mentaal dan fysiek. Het is heel fysiek, maar het gaat om het mentale stukje. Dat heb ik bewust. Was niet per se leuk. Zeg maar, het was heftig, het was intens, het was pittig. Het was ook prachtig. Want nou, hun slogan is in weerbaarheid verbonden. Dus dat sluit mooi aan op dit thema. Maar het bewust opzoeken van ongemak. Ik ben daar een heel groot voorstander van. Als je een antwoord geeft op je vraag. Hoe werkt dat biologisch in het brein? Dan komt weer het stofje dopamine. Dopamine, niet het gelukstofje, maar meer rondom motivatie is het betrokken. Dat werkt met een piek en een dal. Dus alles wat je een piek geeft, een geluksmomentje geeft, geeft ook altijd een dip. Bijvoorbeeld winkelen, dat geeft misschien een geluksmomentje. Maar daarna komt biologisch gezien komt altijd een neerslachtigheid gevoel. De meest extreme vorm daarvan is drugs. Drugs geeft een heel hoog piekmoment en een heel groot dalmoment. Maar wat niet heel veel mensen weten is dat het andersom precies hetzelfde werkt. Wanneer je een dip ervaart, dus iets ongemakkelijks doet. Koud douchen is een voorbeeld ervan. Is niet per se leuk om te doen. Maar daarna stijgt je geluksniveau boven het gemiddelde uit. En het herstelmoment is altijd langer dan de dip. Dus bijvoorbeeld 3 minuten koud douchen geeft ongeveer 2,5 uur lang een bovengemiddeld dopamine geluksgevoel, als het ware.
En hoe belangrijk, want je noemt, ik koos daar bewust voor. Ja. In het leven zijn er ook heel veel onbewuste dingen die wij die ons overkomen, zeggen we dan.
En om die reden kies ik ervoor bewust.
En dat leert jou op een moment dat je iets onbewust meemaakt. Helpt je dat dan dus?
Dat hoop ik. Ja, dat moet nog blijken. Maar je kunt natuurlijk niet alles kiezen. En je kunt zeker niet voor alles voorbereid zijn. Daar geloof ik ook helemaal niet in. Maar voor een deel, voor een klein deel, kun je jezelf erop voorbereiden.
Dat is het stressbehendig zijn ook. Ja. Een soort skillset die je dus leert op zo'n
moment.
Ja.
Ja.
En als ik daarop mag aansluiten, zijn 2 dingen die me daarin triggeren. 1 is als je jezelf in zo'n situatie hebt gebracht, dan daarna heb je een ander verhaal over jezelf. Dus dat is weer dat narratief als daarvoor. Dus ik denk, Mark, dat jij een verhaal kan vertellen nu van ik weet, in ieder geval in zo'n soort situatie, wat ik dan doe en wie ik ben. En ik ken het moment dat ik er helemaal door zat. En ik heb ook gemerkt wat ik kon doen op dat moment om er weer uit te komen. Dus dat vind ik 1 hele mooie. Dat is persoonlijke hulpbronnen. Hè? Versterken en je bewust van worden. En ik vind het ook heel mooi, want je zei het heet weerbaar in verbondenheid. We weten ook dat bij stress wordt nog een ander stofje gemaakt, oxytocine. Dat heet ook wel het knuffelhormoon als we het hebben over geluk. En dat maken we ook aan. En dat betekent dat je sociale steun gaat zoeken. Dus jezelf soms in zo'n lastige situatie brengen. Of gewoon weten in lastige situaties. Ontstaat verbondenheid. Ontstaat verbinding. Nou, de link weer naar organisaties. Dat kan je natuurlijk prachtig in een team gebruiken. Een team kan enorm. Daarom gaan we teambuilding sessies doen. En dan doen we allerlei hele wilde dingen ergens buiten. Om dat gevoel te creëren. Het is natuurlijk veel beter als je dat gewoon op het werk met elkaar kan creëren. Van jongens, we staan hier nou voor. Laten we eens kijken. Wie doet wat? Hoe gaan we het doen? Dus zo kan je elke keer maar die psychologie. En dat vind ik super gaaf ervan. Daarom ben ik arbeid- en organisatiepsycholoog. Je kan het elke keer vertalen naar je eigen dagelijkse leven. Maar ook gewoon naar organisaties.
Dus die prikkels en dus ook die stressoren zijn heel belangrijk. Want als je dat te weinig doet, is er ook een soort gevaar, hè, dat je gaat afdwalen, Mark.
Ja, zeker. We hebben stress. Stress is ook helemaal niet per se slecht. Stress wordt pas gevaarlijk als het heel lang gaat aanhouden en blijft sluimeren. Dan kan het vervelend worden. Maar ja, ik denk wat mij ook naar voren kwam is een beeld van de sportschool. Ja, sportschool is ook, ja, je zoekt het ongemak op bijvoorbeeld met gewichten trainen. Dat is ook, ja, bewust een soort stressor opzoeken. Op zich is daar niks mis mee. Maar stress kan zeker ook helpen voor meer focus. Stress en deadlines en koffie zijn ook de meest gebruikte strategieën om meer gefocust te zijn. Er zijn meer mogelijkheden, maar stress is een middel om, zeker als het op een soort optimum zit, om uiteindelijk in flow te komen. Heb je te weinig, dan ga je vervelen. Wordt het te veel, dan kan je misschien verlamd raken door de stress. Maar het optimum zorgt voor een prettig gevoel van flow.
Ja, dus het optimum voor jou was misschien 72 uur mee. Maar als ze hadden gezegd een jaar lang, dan was het,
was
dan
het
had je een les op een andere manier geleerd in ieder geval.
Denk ik ook, ja.
Nou ja, het leuke is als je dit weet, dit fenomeen wat jij net uitlegt. Dan kan je ook, stel je hebt een team wat een stressvolle situatie heeft met elkaar. Om even te vertalen naar een organisatie. En je weet dit en je bent met elkaar bezig. Dus je bespreekt van wat is er aan de hand? Hoe kunnen we hiermee omgaan? Hoe hebben we dat eerder gedaan? Waar letten we op? Dan kan je elkaar helpen met zeggen van, hey, wacht even, hebben we het focus op het juiste? Of worden we afgeleid door iets wat er is? En nou, we hebben net verteld dat je heel makkelijk wordt afgeleid van iets wat misgaat. En dus je hebt bedacht, we weten heel goed hoe we hiermee omgaan. We kunnen elkaar helpen. En het gaat heel anders dan je had gedacht. Dus dan heb je weer een nieuwe verandering. Nou, dan is het natuurlijk heel fijn als je weet van, wacht even, dat betekent dus even terug naar het tekenbord. Opnieuw bedenken wat we willen, wat we anders willen, waar we op hopen, waar we naartoe aan het gaan zijn met elkaar. Dus dat geeft ook van binnenuit intrinsieke motivatie. Hè, van oké, dit is het punt aan de horizon, daar gaan we naartoe. En hoe gaan we daar komen? Dus het is het trainen van je wilskracht, je willpower. En het trainen van de weg daar naartoe, je waypower. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En als je elkaar daarop kan versterken en bij de les kan houden, ben je volgens mij onverslaanbaar als team. Ja,
mooi.
En dat is dus wat ze, weet je, bij die special forces, dat weet ze natuurlijk.
Zeker.
Deze uitzending willen we ook een paar praktische tips geven natuurlijk. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik nog een stukje uit jouw boek, Mark. Daar schreef je, het grote probleem van deze tijd is niet dat we te veel stress hebben, maar dat we ons op de verkeerde manier weer opladen.
Ja, zeker.
Ligt daar ook de sleutel tot meer veerkracht?
Eén van de. Het is niet een. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Maar daar zit zeker een. Daar zit zeker iets, ja. Ik noem dat buurtvrij momentjes. Als je kijkt biologisch gezien hoe we ons opladen. Of als je kijkt naar hoe we ons opladen, dan is het vaak met leuke prikkels. Bijvoorbeeld de telefoon. Of een podcast luisteren. Of naar social media gaan. Dat kunnen leuke prikkels zijn. Of een boek lezen. Dus kijk biologisch zien hoe dat werkt in ons brein. Een van de factoren of een van de onderdelen van ons brein die het helpt met opladen heet de default mode network. En dat kun je zien als het tankstation van de hersenen. Maar het tankstation van de hersenen gaat alleen aan wanneer er geen nieuwe kennisprikkels binnenkomen. Want kennis wordt verwerkt als informatie. Dat moet geanalyseerd worden. Vind ik het leuk? Vind ik het niet leuk? Kan ik daar wat mee? Maar dat is technisch gezien werk. Dus een podcast luisteren tijdens het hardlopen.
Niet iedereen stopzetten nu deze podcast.
Blijf luisteren. Maar bijvoorbeeld een podcast luisteren tijdens het hardlopen is hartstikke leuk. Hopelijk vind je dit ook een leuke podcast om te luisteren. Maar technisch gezien verleng je ermee je werkdag. Even een ontspannen momentje op de bank met je telefoon door social media scrollen kan heel fijn voelen. Technisch is het een verlenging van je werkdag. Voor de hersenen zit er geen verschil tussen Instagram of Excel. Het ene is misschien leuker dan het ander, maar technisch is voor het brein hetzelfde. Dus het is belangrijk om te realiseren dat je ook echte oplaadmomentjes creëert voor jezelf. Nou, wat is dat dan? Met name prikkelarme informatie of prikkelarme omgevingen. Dat kan met name kennis. Dus het kan bijvoorbeeld zijn een wandeling maken zonder je telefoon. Zelfs huishoudelijke taken die niet per se leuk zijn om te doen, zijn breintechnisch gezien wel heel goed om te doen. En hier ligt in mijn ogen het verraderlijke. We denken vaak, opladen moet leuk zijn, want dat geeft me energie. Maar het kost breintechnisch energie. Een pauze kan dus ook gewoon heel goed zijn, maar ook saai zijn. Saaie pauzes kunnen wel heel fijn zijn en goed zijn voor de hersenen om op die manier op te laden.
Dus straks na deze aflevering even prikkelvrij.
Even niks doen.
Ja. Is dat iets waar jij...
Ja, dit herken ik heel erg. Want een van de tips voor werkgevers zijn, als je gaat kijken naar hoe maak jij nou jouw mensen veerkrachtiger, is gun ze de tijd voor herstel. En dat is eigenlijk wat jij vertelt. Dat hebben hersenen nodig, maar dat heeft de rest van je lijf ook nodig. Dus het is, en weet je, dan hoeft niet pas, want dat is natuurlijk vaak wat er gebeurt, hè, op het moment dat het lang niet goed gaat, waar jij het al over had, dan op een bepaald moment krijgen mensen daar last van. Als het nog langer doorgaat en er wordt niet goed ingegrepen, dan vallen mensen uit en dan hebben ze een burn-out. Dan geef je ze ruimte voor herstel, want het kan niet anders. Maar het is natuurlijk ontzettend mooi als je dat eerder doet. Weet je, als je weet van, als wij heel hard met elkaar gewerkt hebben, dan is ons herstel heel erg belangrijk. En dat je dan ook weet, en dat is dankzij Mark weten we dat nu, dat je daar niet de verkeerde dingen in gaat doen. Dat je niet denkt, nou, dan gaan we met z'n allen iets heel spannends, heel leuks doen, want daarvan ontspannen we en dan work hard, play hard, zeg maar. Dan denk ik, ja, nee, maak het maar gewoon lekker saai even. Ja. Even heel erg dul en dan...
Meer saaiheid in het leven is een goede ontwikkeling voor ons hoofd en voor ons lijf.
Die laat ik even bezinken. Ja, mooi. Ja, ik ben zelf namelijk heel erg verslaafd aan al die dingen die jij noemt.
En dat is ook leuk.
Ja, 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 ja. Hey, want we gingen net al naar de tips toe. Je zegt, gun de mensen meer tijd daarvoor. Nu we toch bij dit onderdeel zijn aangekomen. Wat geef jij organisaties vaak mee, Mark, op dit gebied?
Er zijn in mijn ogen 4 concentratielekken. En een paar daarvan zijn op organisatieniveau en op teamniveau relevant. En een paar zijn op individueel niveau relevant. Maar een daarvan waar we net over hadden, die buurtvrij momentjes, is zeker voor jezelf van toepassing. Op organisatieniveau, in hoeverre heb je de ruimte om daadwerkelijk even niks te doen? Het thuiswerken helpt erbij natuurlijk. Want je kunt heel druk zijn, maar dan online. Maar dan kan je toch even ondertussen misschien even boodschappen doen of iets dergelijks. Dat is, die autonomie werkt absoluut versterkend. Maar wanneer je op kantoor bent, heb je ook de ruimte, krijg je of voel je ook de ruimte om daadwerkelijk even een wandeling te maken. Want dan ben je niet productief. Nou, dat is iets op cultuurniveau, beleidsniveau, hoe ga je daarmee om? Een ander niveau, beleidsniveau, is hoe ga je om met alle prikkels die we dagelijks krijgen? Dan bedoel ik specifiek de externe prikkels. Dus op welke kanalen krijg je berichten? Nou, waarschijnlijk ongetwijfeld mail, daar ga ik vanuit, telefoon. Misschien heb je ook nog werk, WhatsAppjes tussendoor. Misschien heb je nog een intern chatprogramma wat er gebruikt wordt. En voor je het weet heb je 4-5 verschillende kanalen waar je potentieel een spoedje op kunt krijgen. Als je die allemaal in de gaten moet houden, want ja, de trein mag niet stilstaan, ik wil bovenop de bal zitten, ja, dan kan je pingpongen met je aandacht tot je een ons weegt. Dus interessant om een organisatie een beleid voor te stellen. Voor urgente berichten gebruiken we kanaal whatever. Telefoon heeft vaak de voorkeur, maar wat voor die organisatie van toepassing is. In het verlengende van, hoe ga je om met berichtgeving na werktijd? In een aantal landen is dat juridisch vastgelegd.
Frankrijk volgens mij. Hè?
Onder andere. Je mag na 7 uur mag een leidinggevende geen contact meer zoeken met een teamlid. Ik vind dat vrij heftig en het lijkt me vrij onpraktisch als je werkt met verschillende tijdzones. En juist het voordeel van het thuiswerken is dat je met verschillende werktijden gaat werken. Dus op zich is daar niks mis mee. Maar het is wel interessant dat als iemand 's ochtends vroeg om 7 uur begint al met werken, want lekker rustig en dan kan ik lekker in de focusblok werken. Maar dan de persoon die wat langer door wilt werken, die werkt misschien om 8 uur 's avonds nog even. Maar als je die bij elkaar optelt, merk je met z'n allen, krijg je heel veel mail op hele onhandige tijden.
Mag ik reageren?
Ja, heel graag.
Want jij hebt nu 2 punten gehad. Dus die andere 2 die komen zo. Maar er gaat zoveel in mijn hoofd om.
Ja, dat ik denk vandaag. Ik wilde aan ik ga vragen, wat vind jij hiervan? Maar dit is te veel misschien.
Ja, nee, want dan kan ik ze niet vasthouden. Vandaar dat ik even inbreek. Ja, die autonomie, hè, waar jij het over had, dat is een hele belangrijke werkhulpbron. Dus geef je mensen voldoende autonomie. Dat is wat anders dan zeggen, jij hebt je eigen regie over alles, ik bemoei me er niet mee. Maar zorg ervoor dat ze binnen de kaders die passen bij jou voldoende zelf inbreng hebben, autonomie hebben. Dat is 1. Het tweede over die verstoringen, denk ik, ja, je kan natuurlijk ook een soort hygiëne met elkaar afspreken. Vanuit de kennis die Mark net heeft verteld. als iemand een geconcentreerde taak doet, dan verstoor je hem niet. Want we weten dat als je iemand even binnenloopt en even verstoort, dan duurt het weer een hele tijd voor je weer in je taak. Dus er is dat residu waar jij het over had, maar je hebt ook weer schakeltijd nodig, wat ook weer energie kost. Dus dat is ook een hele belangrijke. Dus er zit in al die dingen, en dat vind ik zo mooi, van de breinwetenschap aan de ene kant en dan de manier waarop je daar vanuit een model zoals het veerkrachtmodel ook naar kan kijken, dat het gewoon heel erg veel met elkaar te maken heeft. Dus ik dacht van, nou, ik ga even...
Nee, dat is een cliffhanger ook, want we hebben nog punt 3 en 4 te goed van Mark.
Nou, ja. Punt 3 hebben we eigenlijk al gehad, dat zijn die buurtvrij momentjes.
Oh, ja. Ja.
Dus daar hebben we het al over gehad. Nou, één punt waar we wat werg... Dus ik ga het niet alle vier, of wat niet alles is van toepassing, maar één ervan is het legen van je hoofd. Dus noemen we de cognitieve distributie met een mooi woord, pen en papier in normaal Nederlands. Maar hoe meer je hoofd leegt, hoe minder ballast in je hoofd houdt, hoe wendbaarder je bent. En dat kan simpelweg al tegenwoordig met WhatsApp. Die heeft het nu helemaal omarmd. Dat je jezelf kunt toevoegen als gesprekspartner. En je kunt je eigen hoofd helemaal leeg appen met jezelf. Hey, hoe gaat het? Vergeet niet even die luiers te halen in mijn geval. Maar dat werkt niet alleen op taakniveau, maar nog veel meer op emotioneel niveau. Als je een gesprek hebt gevoerd met een collega die niet helemaal lekker liep, kan dat wel blijven hangen in je hoofd. En dat zijn net de kiezelsteentjes in je schoen. Het loopt net niet helemaal lekker. En dat kan heel veel energie wegzuigen en daardoor ben je minder weerbaar tegen alles wat je op afkomt. Het letterlijk uitschrijven van die emotie. Ik vond het een vervelend gesprek met die en die persoon. Ik vond het niet zo leuk dat ik weet niet of we de deadline gaan halen. Het schrijven, het uitschrijven daarvan, dat zorgt voor de verlichting. Het is niet dat je de emotie vergeet of dat je hem lichter maakt, maar je haalt hem uit je hoofd.
Leuk. Ik moet denken aan Tony Crabbe met zijn boek over focus. Want die zegt, dat vind ik zo mooi, work is an emotional place. Want we gaan de hele dag allerlei emoties in ons om. En die zegt van, nou, op het moment dat jij dan die ontzettend boze e-mail wil sturen naar die collega, doe dat, maar verstuur hem niet. Dus maak een aparte map en gebruik en dump daar al je emoties in. En dan kan je daarna er weer even afstand van nemen en er op een andere manier naartoe of naar kijken. Dus dat is een hele mooie, daar moet ik aan denken. Dat gaat natuurlijk ook over focus en aandacht.
Ik ben wel benieuwd wat we aan onszelf gaan appen na dit gesprek. Ja. Zometeen hoe we erop terugkijken, want we zijn alweer aan het einde van deze aflevering gekomen. Ik ga het ook even allemaal laten bezinken. De luisteraar hopelijk ook. Bedankt voor jullie komst, Mark en Marjolein. En de luisteraar ook. Bedankt voor het luisteren. Wil je nu meer weten hierover? Zorg er dan voor dat je ook de andere afleveringen van Stress Maakt Sterker terugluistert.
Iedereen sterker aan het werk? Zorg van de zaak.